Als we Habakuk hebben gelezen, is hij niet zomaar begonnen met dit lied, met die laatste verzen. Er is in Habakuk heel wat aan vooraf gegaan. En dat maakt het nog bijzonderder dat hij uiteindelijk eindigt met deze bijzondere verzen. We gaan naar Habakuk. Ondertussen weet u hem wel te vinden. Ik weet niet of u er de vorige keer was. Toen hebben we vanuit hoofdstuk 2 hebben we weer dat gesprek, de vraag en antwoord tussen Habakuk en de Heere gezien. En waar ook al die weeën van de Heere, 5 stuks, naar boven kwamen. Maar het begon daar met die onverzaagbare hoogmoed en wat dat teweeg brengt in vers 5 van hoofdstuk 2. En dan ging het over onrecht. De eerste wee, wee hem die berooft. Het ging over onrechtmatigheid met de tweede wee, wee hem die hebzuchtig is. Het ging over onmenselijkheid met de derde wee, wee hem die gewelddadig is. Het onbegrensdheid, ongecontroleerdheid, de vierde wee, wee hem die dronken maakt. En ongeloof, de vijfde wee, wee hem die tegen een afgod praat. En dus uiteindelijk wordt Habakuk geconfronteerd met de weeën van de Heere. En die zijn echt niet mild. En geen wonder dat uiteindelijk de Heere tegen Habakuk zegt in vers 20. Maar de Heere is in zijn heilige tempel, wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde. Habakuk, je hebt gesproken, maar nu stil zijn. En ik denk dat het moeilijkste is als je dwars door het leven gaat als christen om stil te zijn. We leven in een tijdperk waar we allemaal een mening hebben. We hebben allemaal wat te zeggen en we vinden allemaal wat. Maar stil zijn voor de Heere en hem te laten spreken. En hier krijg je te horen dat de Heere zegt, wees stil voor zijn aangezicht. Niet alleen Habakuk. Maar het wordt tijd dat heel de aarde is onder de indruk komt van wie God eigenlijk is. En ik denk dat dat pas het moment is dat dingen echt gaan veranderen op deze aarde als de Heer Jezus zijn voeten daar gaat neerzetten. En zo komen we dan in dat derde hoofdstuk. En er staat boven een gebed van Habakuk, de profeet, op de Sigionot. In de inleiding hebben we al gezien dat het opvallend is dat dit gebed eigenlijk op muziek is gezet. Want de Sigionot, daar zijn ze niet helemaal over eens. Is dat nou een uiting voor een liturgie, een uiting van hoe je een psalm gaat verkondigen, gaat zingen? Of is het een instrument? Dat hebben ze niet kunnen vinden, maar het heeft in ieder geval de betekenis dat het gezongen kan worden. En dat blijkt ook wel, omdat er 3 keer het opschrift staat van Sela. En wanneer gebruik je Sela? Dat is een markering, een rustpunt bij het zingen van een lied. Even een pauze en dan komt de volgende erin. En aan het eind, in vers 19, er staat voor de koorleider bij mijn snarenspel. Dus uiteindelijk, na alles wat de Heere hem verkondigd had, eindigt Habakuk in een psalm. En dat blijkt ook, David zegt dan ergens, die zegt, de Heere is mijn psalm. En Habakuk die wil ons laten zien dat uiteindelijk, waarom kun je je verheugen, waarom kun je je verblijden, niet vanwege alles wat er gebeurt, maar vanwege degene die boven alles staat en jouw psalm wordt. Dat je je verheugt in de Heere. Het is ook maar de tweede keer dat in de herziene Statenvertaling Habakuk genoemd wordt. In hoofdstuk 1 vers 1 en hoofdstuk 3 vers 1. Andere vertalingen zeggen alleen de profeet, noemen niet zijn naam. Maar in de grondtekst staat duidelijk zijn naam. Habakuk, dat wordt zomaar genoemd. Nou, hoofdstuk 3 heb ik opgedeeld in 5 gedeeltes en u hebt dat uittreksel gekregen. En het begint met de aanvang in zijn gebed, vers 1 en 2. Habakuk 1, het gebed van Habakuk, dus duidelijk, het is een gebed. De profeet op de Sigionot, En dan zegt hij dit: Heere, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heere, uw werk, behoud het in het leven, in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toren aan ontferming. Nou, het gebed heeft twee doelstellingen. In de één in het gebed kom je Habakkuk's persoonlijke relatie met de Heere tegen. Kijk maar in vers 2. Dan zegt hij, toen ik uw tijding hoorde, heb ik bevreesd. Dus hij denkt, het gaat duidelijk over hemzelf. In vers 16, er staat, ik hoorde het en mijn buik sidderde en mijn lippen die trilden en mijn beenderen die voelden aan als verrotting. Ik sidderde op de plaats en er staat er, ik zal rustig wachten. En ook vers 18 en 19, daar staat, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. En dan zegt hij, de Heere, Heere is mijn kracht. Dus er zit een hele persoonlijke relatie tussen Habakkuk en de Heere in. Maar daar dwars doorheen heeft hij ook het volk op het oog. Hij worstelde, zoals u weet, dat God de Chaldeeën, de Babyloniërs, gaat gebruiken. Een volk dat nog afschuwelijker is dan alle zonden van Israël bij elkaar, zegt hij. En u gaat dat volk gebruiken om hun uit te drijven. Daar kon hij niet mee om. Maar dan zegt hij hier, dan zegt hij in 2b, hij zegt, behoud het in het leven. Waar heeft hij het over? Over dat volk dat in ballingschap gaat. En hij vraagt God het in leven te houden. Hij vraagt God het hun bekend te maken dat hij alles in de handen heeft. En hij vraagt om God te denken aan zijn ontferming. Maar het komt ook terug in vers 13. En dan zegt u bent uitgetrokken tot heil van uw volk, tot heil van uw gezalfde. Daar komen we strakjes op terug. Dus wat je hier toch een beetje in proeft, is dat ondanks Habakkuk het allemaal niet snapt, wat er gaat gebeuren, waarom het zo gebeuren moet, pleit hij voor het volk. En dat is zo'n prachtig te zien door het hele Oude Testament heen en het Nieuwe Testament heen, dat je gebeurtenissen hebt waar iemand pleit voor een ander. Als bijvoorbeeld Abimelech, Abraham die zegt, dit is mijn zuster. En Abimelech die denkt, oh, dat is een mooie zuster, die past wel bij mij. En de Heere die maakt hem duidelijk dat hij dat niet moet doen. En dan zegt de Heere dit in Genesis 20, vers 7. Hij zegt, nu dan, Abimelech, geef de vrouw van die man terug, dat is Abraham. Want hij is een profeet. En dan zegt hij dit. Hij, Abraham, zal voor u bidden. Dat is wat. Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan u zult u zeker sterven, u en al wat van u is. Dus Abraham maakt een fout, maar hij wordt wel verantwoordelijk gesteld om te bidden, dus op te treden voor Abimelech. En wie was helemaal zo'n pleiter, zo'n bidder? Och, dat was toch wel Mozes. Als het gouden kalf daar gemaakt is en de Heeren in zijn toren het volk wil straffen, dan staat er in Exodus 32 vers 11, maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen. Dan heeft hij net ervaren de almacht, de grootheid van de Heere op de berg Sinaï, dat het volk uit angst terugtrok en zegt, Mozes, ga jij maar omhoog. En deze God probeerde hij in geloof gunstig te stemmen. Dat is bijzonder, dat is vrijmoedig, dat Mozes dat durfde. En wat zegt hij dan? Hij zegt, en zei, Heere, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat u met grote kracht en sterkte uit het land Egypte geleid hebt? En waar was hij bezorgd over? dat de Egyptenaren zouden zeggen, moet je eens kijken wat voor een God. Die was niet eens ineens in staat om ze in dat beloofde land te brengen. Hij was een voorbidder. We zien het bij de profeten. Samuel doet dat. Maar Jesaja, als er bijvoorbeeld in het volk een verharding optreedt. En dan zegt Jesaja dit. Jesaja 63, vers 15. Hij zegt, kijk neer, Heere, uit de hemel. En zie uit uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw naijver en uw machtige daden, uw innerlijke bewogenheid en uw barmhartigheid? Met andere woorden, maak ze zichtbaar. Toon ze aan het volk, zelfs als ze in hun hardheid verharden. Jesaja was een voorbidder. En ook Jeremia, in Jeremia 14, vers 7, als de grote droogte begint op te treden, dan zegt hij het volgende. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, Heren, doe het omwille van uw naam. En dan heeft hij het over dat God zich ontfermt over zijn volk. Want talrijk zijn onze afdwalingen, tegen u hebben we gezondigd. Dat is ook een belijdenis. We hebben gezondigd. En ze vragen alle de Heren genadig te zijn, te ontfermen. Ach, en vandaag de dag, wie hebben wij als pleiter? Dat is toch de Heer Jezus Christus. Paulus zegt in Romeinen 8, vers 34, wie is het die verdoemd? Christus is het, die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Dat is wat de hoge priester die de hemelen is doorgegaan en zich gezeten heeft aan de rechterhand, die bidt en pleit voor ons. Elke keer als de duivel ons aanklaagt, dan zegt hij, oh ja, ik ben dat heiligdom binnengegaan. Niet die aardse, maar dat hemelse heiligdom. En mijn bloed heeft daar gevloeid. En het heeft voor eens en voor altijd een eeuwige verlossing teweeggebracht. En natuurlijk de Heilige Geest. Romeinen 8, vers 26. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus we zien dat kenmerk wat Habakuk hier doet door de hele schrift heen. En wat een les is dat ook voor ons. Durven we de Heere aan te spreken op wie Hij is. En dat zijn naam verheerlijkt gaat worden. En dan begint dat vers ook met, Heere, toen ik uw tijding hoorde. Toen u echt begon te beseffen wat God gaat doen, heb ik gevreesd, Heere, zegt hij. Heb ik gevreesd. Andere vertaling, de MBG, die zegt, Heren, ik heb de tijden aangaande u vernomen. Ik ben, mijn Heren, met vrezen voor uw werk vervuld. En hij was niet in die zin angstig voor God, maar die vrezen een ontzag voor wie God is. En eigenlijk is dat ook een vraag naar onszelf toe. Zijn wij, zien wij nog Gods indrukwekkende grootheid? Hebben wij nog ontzag voor wie Hij is? Zien we zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid? Zien we zijn werken van Genesis tot Openbaringen? Zien we dat de Heere dwars door alles heen zijn beloftes waarmaakt en degene die nog uitgevoerd moeten worden, zal Hij waarmaken? Komen wij daar van onder de indruk en werkt dat nog een gezonde vreze des Heren uit. Het ontzag hebben van hoe groot bent u eigenlijk. En dat maakt jezelf dan zo klein. En gezien de boodschap dat het volk Israël door de Chaldeeën zal verworpen worden, bidt hij drie dingen. Hij zegt, heb ik gevreesd, Heren, uw werk. Welk werk? Wat hij gaat doen door de Chaldeeën heen met zijn volk Israël. En hij zegt, behoud het in leven In het midden van de jaren. Welke jaren? De jaren van ballingschap. En heeft God zijn volk in leven gehouden? Ja. Heeft zijn volk hem al die tijden geëerd? Nee, ze gingen al heel gauw samen scholen, samen met het land waar ze in ballingschap waren. Maar God bleef trouw aan zijn werk. Hij zegt, behoud het in leven in het midden van de jaren. Het tweede wat hij zegt, maak het bekend in het midden van de jaren. Met andere woorden, laat uw volk weten dat u nog steeds in controle bent. Wat hebben wij dat ook vandaag nodig, hè? Als je Matthäus 28, waar de Heere Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en ook op aarde. Nou, dan heb ik in de hemel, ja, dat geloof ik. Maar hier op de aarde, waar dan? Er is zoveel leed, zoveel onrecht, zoveel misbruik, zoveel ellende. Heren, waar is dan uw macht? En dan moet ik teruggaan naar de schrift en zien, nee, hij heeft alle macht. Maar we leven in een tijd waar de mens zijn eigen toren van Babel wil bouwen met alle gevolgen van dien. Maar hij zegt, maak het bekend dat het uw werk is. En dan pleit hij dit. Denk in uw toren aan ontferming. Dat is wat. Wat doet Habakuk? Habakuk pleit op wie God is. We leven in een tijd waar de ene soms alleen de liefde en de barmhartigheid en de ontferming en de zachtmoedigheid en het geduld van God kennen. De rest, daar moet je niet mee aankomen. God is liefde, hij houdt van je, je mag komen zoals je bent, je mag blijven zoals je bent. Hij houdt van je. Een ander, die is het alleen nog maar de almacht, de heiliging, de rechtvaardiging. Habakuk zegt, nee, die dingen gaan samen. Het is één God. En hij is niet de ene keer zo, de andere keer zo. Hij is zo. Alles is met elkaar verweven. Want als God toornt, dan doet hij dat vanuit zijn rechtvaardiging, zijn heiliging, maar ook vanuit zijn liefde, zodat er door die toren mensen worden wakker geschud en gaan zien dat ze verkeerd zijn en hun zonde gaan belijden. En dan doet hij dit, denk aan uw toren in ontferming. Habakuk, waar haal je dat vandaan? Nou, er was een tijdgenoot van Habakuk, Jeremia. Ze leefden in dezelfde tijd en Jeremia was ook een profeet. En misschien, ik weet het niet, maar misschien herinnerde hij wel wat de Heere tot Jeremia gesproken had. Dus niet wat Jeremia over God had gezegd, maar wat de Heere tot Jeremia had gezegd. Kijk eens mee, Jeremia hoofdstuk 12. Jeremia hoofdstuk 12. Vers 15, Jeremia 12, vers 15. En er staat, maar nadat ik hen weggerukt heb, zal het gebeuren dat ik zal terugkeren en mij over hen zal ontfermen. Ik zal hen terugbrengen, een ieder naar zijn erfelijk bezit, een ieder naar zijn land. Wat zegt de Heere? Hij zegt, ik oordeel, maar daarna ontferm ik weer over ze. Waarom? Omdat hij een belofte heeft gemaakt en zich daaraan vasthoudt. In hoofdstuk 30, vers 18... Hoofdstuk 30, vers 18. Dat is een profetie over verlossing. Ook vanuit de ballingschap. En dan staat er, vers 18, zo zegt de Heere. Het is niet Jeremia, dat is de Heere. Zie, ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jacob. En zal mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne. En het paleis zal op rechtmatige plaats gelegen zijn. Wie zegt hier dat hij zich zal gaan ontfermen? Het is de Heere die ze eerst gestraft heeft. Jeremia 33. Jeremia 33. Vers 26. Het gaat over de verlossing uit Babel. Vers 25, zo zegt de Heere, als mijn verbond met de dag en de nacht er niet is, als ik de vaste orde van de hemel en de aarde niet geregeld heb, dan zal ik ook het nageslacht van Jacob en van mijn dienaar David verwerpen. Nou, dat gebeurt dus niet. Zodat ik uit zijn nageslacht geen heersers over het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob zal nemen. Want, zegt hij, ik zal een omkeer brengen in hun gevangenschap en mij over hen ontfermen. Habakuk, die komt hier niet met iets nieuws. Habakuk wist wie de Heer was. En Habakuk pleitte op Gods ontferming. En dat is zo mooi dat Habakuk dat bidt. En de vraag is, hebben wij dat wel eens de Heere gevraagd? Heere, die en die, die dwalen af, maar wilt u zich over hem of haar ontfermen? Zodat ze tot geloof en bekering komen. En kunnen wij dat niet pleiten op onze heiland, de Heere Jezus Christus? Want wie was er voor ontferming in Matteüs 9, vers 36? Daar staat zo mooi, toen hij, de Heere Jezus, toen hij de menigte zag. Nou, ik heb dan iets van, hoe zou die menigte eruit gezien hebben? Allemaal vrome kerkgangers of allemaal vrome joden of wie waren het? Nee, een menigte van alle soort mensen die er zijn. Toen hij de menigte zag, staat er van hem, werd hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. Dat is wat. Waarom werd de Heere Jezus met innerlijke ontferming bewogen? Omdat hij ze zag, ze waren vermoeid, ze waren verstrooid, ze waren als schapen die geen herder hebben. Oeh, hoe kijken wij de wereld in? Maar de Heer komt wel met je klaar. Ja, wacht even. De Heer is ook een God van ontferming. En Habakuk, die proefde dat, die wist dat. En die zegt dan ook zo mooi in dat vers, dan zegt hij, ik zit in Haggai, wacht. Habakuk 3, dan zegt hij, denk in uw toren aan ontferming. Hij koppelt ze samen en hij komt terug bij wie God is. Dan puntje 2, de versen 3 tot en met 15... En die heb ik onderverdeeld in de Heere verscheen in majesteit, de Heere stond in kracht en de Heere marcheerde in overwinning. Vers 3. God kwam van Teman, de heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel. De aarde was vol van zijn lof. Er was een glans als van het zonlicht, lichtstralen kwamen uit zijn hand en daarin ging zijn macht schuil. Voor hem ging de pest, de gloed ervan volgde hem op de voet. De beschrijving noemt hier dat God uit het zuiden komt. Teman betekent ook zuiden. En het gebergte Paran ligt in het zuiden, in het grensgebied van de woestijn, waar ze hun uittocht naar de Schelfzee zijn begonnen. En dan zegt hij, zijn majesteit bedekte de hemel. Die werd zichtbaar. En dat werkte een aanbidding. De aarde was vol van zijn lof. En er was een glans van het zonlicht, het schitterende. En misschien moest Habakuk hier wel denken aan het moment dat Mozes de Heere ook moest zien of mocht zien op de berg Sinaï. In Deuteronomie 33, vers 1 en 2, daar staat: dit nu is de zegen waarmee Mozes, de man Gods, de Israëlieten gezegend heeft voor zijn dood. Hij zei: de Heere is van Sinaï gekomen, als de zon kwam hij uit Seir op. Hij verscheen blinkend vanaf het gebergte Paran. Hij kwam met 10.000 heiligen. Aan zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. En Habakuk grijpt op die gebeurtenis terug. En wat zijn dat voor lessen voor ons? Is dat als wij in strijd en moeite komen en twijfel, hebben we dan de Heere leren kennen in zijn heilsgeschiedenis? Hebben we Gods handelen met zijn volk ontdekt? Hebben we Gods trouw in het Oude Testament ontdekt? Geloven we in zijn verbonden waar hij zichzelf aan verbonden heeft en ze ook zal uitvoeren? Teruggrijpen op het werk van God. En de rampen die zullen plaatsvinden, voor hem uit ging de pest. Met andere woorden, het ging ook van hem uit. En het volgt hem ook. God is in controle. Het kon niet anders. Dan de versen 6 en 7. Hij stond, wie? De Heere, en deed de aarde schudden. Hij keek en liet heidenvolken opspringen. De aloude bergen werden verpletterd. De eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van hem. Ik zag de tenten van Kusjan gebogen onder het onrecht. De tentkleden van het land Midian sidderden. Nou, dat wil nogal wat zeggen wat hij daar heeft gezien. Net als de berg Sinaï trilde en beefde toen de heerlijkheid van God daar verscheen. Laten deze verzen ook zien dat God zo machtig, zo groot en zo krachtig is, dat zelfs heuvels die buigen zich neer. Andere vertaling die zegt die zinken in één. Niets kan staande blijven als God zich openbaart. En zelfs de aloude bergen worden verpletterd en alles buigt zich neer. En zelfs de tenten van Kusjan, de Midianieten, die hier ook genoemd worden, de tentkleden van het land Midian sidderden. En de Midianieten waren degenen die Jozef verkocht hadden. En Kusan, dat weten ze niet zeker, maar in Richteren lezen we over de koning Kusan, die de koning van Mesopotamië was. Dus waarschijnlijk gaat het over die twee gebieden waar God zijn almacht over toonde. Met andere woorden, er komt van God een enorme kracht uit. En dan komen die versen 8 tot en met 15. Nou, de avond geeft niet de tijd om dat vers voor vers door te gaan. Maar hij begint met twee vragen. Hij zegt: was de Heere tegen de rivieren ontbrand? Woedde uw toren tegen de rivieren? Of was uw verbolgenheid tegen de zee dat u op de paarden reed? Als we kijken naar de context, waren dat retorische vragen. Want Habakuk wist het antwoord. Hij wist dat het de Heere was. Maar het was een soort herinnering aan hemzelf. Dit is wat de Heere doet. En dan de hele symbolische taal in deze verzen. Die laten zien dat niets de Heere kan tegenhouden als hij iets van plan is. Vers 9 toont iets heel bijzonders aan. Daar staat: u haalde uw boog tevoorschijn. En dat wil niet zeggen dat de Heer een pijl en boog tevoorschijn haalde, maar het laat iets zien van een symbolische manier van kracht, van aanval of van strijd voeren. U haalde uw boog tevoorschijn. Waarom deed hij dat? Om de eden aan de stammen gedaan door het woord. De NBG-vertaling die zegt: reeds is uw boog ontbloot, gij hebt u voorzien van pijlen in overvloed. Maar dat klopt niet met de grondtekst. Want in de grondtekst staat echt het woord Sebiot en dat betekent eed of vloek. En als we dan kijken naar de zegen en de vloek, die komen allebei van God af. En hier gaat het over de eed, de belofte die God aan de stammen gedaan heeft door zijn woord. En daar schrijft hij weer terug. Waarom doet God die dingen die tegen het verstand ingaan? Om zijn plan te volvoeren. Om het volk tot inkeer te brengen. En te laten zien dat hij uiteindelijk in alles tot zijn doel zal komen. En soms besef je dat niet op het moment als je erin zit. Maar als je dan terugkijkt, zoals wij mogen terugkijken op de geschiedenis van het Oude Testament. Dan raak je in verwondering hoe de Heere continu doorwerkt. En je ziet dat de Satan steeds probeert te onderbreken. En denkt, oké, nou gaat het fout. Dan zegt de Heer, oh ja. En hij gaat daar verder. Hij gaat met die verder. Hij gaat met die verder. Waarom? Omdat hij zich aan zijn woord houdt. En dan die verse 10, of eigenlijk het begint al in vers 8 tot en met 15. Wat staat hier centraal? Het woordje u. Het is continu u. Vers 8. Uw toren, uw verborgenheid, u op uw paarden, uw wagens. Vers 9. U haalde uw boog. Met de rivieren spleet u de aarde. Vers 10 komt het, de bergen zagen u. Vers 11, uw pijlen. Vers 12, schreed u voort, vertrapte u de heilige volken. Vers 13, u bent uitgetrokken tot heil van uw volk, tot heil van uw gezalfde. U hebt het dak van het huis van de goddelozen verbrijzeld. U legt het fundament bloot. Vers 14, u doorboorde met zijn eigen pijlen. En dan vers 15, u betrad met uw paarden. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Maar hier, wat doet hij nu? Hij wendt zijn aandacht af van alles wat er staat gebeuren en hij richt zich op God. Dat doet Asaf ook. Als Asaf kijkt naar hoe het voorspoed van de ongelovigen en daarmee strijdt en dan worstelt hij daarmee, maar dan gaat hij het heiligdom binnen en dan begint zijn blik te veranderen. En dan wordt het een u-gericht blik. En wat we wel Habakkuk ons leren, is de vraag, waar is ons blik op gericht? Vanuit welk perspectief kijken wij naar het leven? Vanuit onszelf? Vanuit het wereldgebeuren? Of kijken we vanuit de Heere, vanuit de schrift. Is dit onze bril waardoor we naar de wereld kijken? Of kijken we hoe we de wereld een beetje kunnen aanpassen aan het woord van God? Of daar iets samen in vinden? Habakkuk die gaat hier van die hele strijd, van alles wat hem bezig hield, gaat hij in die lofzang, gaat hij over tot erkenning. Maar u, Heere, u bent groot. U hebt dit gedaan. En u, en u, en u, en u. Nou, als je daarmee bezig bent, heb ik zo het idee dat je jezelf helemaal ziet verdwijnen. Dat als je de heerlijkheid en de grootheid van God gaat lofprijzen, dan word je zelf zo klein en nederig. En dan maakt het dan zo bijzonder dat deze God zich ontfermt over u en over mij. En dat hij die liefde van ontferming heeft bewezen in zijn Zoon Jezus Christus. Prachtig om dat te zien. En dat heerlijke woord uit vers 13. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk. Wat is dat voor God? Tot uw volk. Waar lezen we dat volk in aanbidding voor de Heere leeft? In volle gehoorzaamheid aan de Heere. Trouw blijft aan wat de Heere gezegd heeft. We zien dat volk alleen maar afkeren van de Heere. Maar de Heere heeft een belofte gemaakt. Hij heeft dat verbond met Abraham, Isaac en Jacob gesloten. En hij houdt zich trouw. En dat is zo prachtig te weten dat wij een God hebben. hoewel hij soeverein is, in zijn soevereiniteit besloten heeft om zich aan zijn eigen verbond te houden. De islam kent dat niet. Allah hoeft zich nooit aan zijn woord te houden, want als hij dat moet, is hij niet soeverein. Soeverein betekent dat je zelf uitmaakt wat je doet. Wat heb je dan voor vastigheid? Waar is dan je zekerheid? Maar hij zegt hier, u bent uitgetrokken tot heil van uw volk, tot heil van uw gezalfde. Het volk was de gezalfde, de apart gezette, de geheiligde. Maar is het niet een geweldige heenwijzing dat God zelfs uittrekt met zijn gezalfde in deze wereld? Hij stuurt zijn zoon. Dit is mijn gezalfde. De Heere Jezus Christus. En wat is het goed om op deze wijze de Heere te prijzen. We zouden als Gods volk, als zijn gemeente, dat meer moeten doen. Want waarom is het goed om de Heere zo te erkennen? 1. Het geeft God een gepaste eer en glorie. Die komt hem toe. 2. Het verklaart Gods specifieke werken. Het is soms goed om in herinnering te brengen wat God allemaal gedaan heeft. Weet u dan niet, zegt de Heere? Bent u dan vergeten? Ja, waarschijnlijk wel. Nou, breng het dan weer eens in herinnering. Ga lekker door dat Oude Testament heen lezen. En begin gewoon bij Genesis 1, vers 1. In de beginnen schiep God, daar komt het al. Van alles wat dan daarna komt, komt uit hem vandaan. En zijn werken te zien. Het leert ons ook en eraan herinneren wat hij gedaan heeft. En het plaatst ons in de juiste positie. Het gaat om hem. En als het om hem gaat, dan komt de zegening bij ons terug. En het bouwt een vertrouwen in God op. Hoe kun je God vertrouwen? Door hem te kennen. Want hij laat zien dat hij te vertrouwen is. En dat hij trouw is aan zijn eigen woord. Dus hij zingt dat. En dan heel apart in vers 16. Dan komt zijn overgave. Hij zegt, ik hoorde het. Wat hoorde hij? Nou, al het voorgaande. Maar hij hoorde ook zijn eigen stem. Ik hoorde het. De psalm gaat over van u. Naar ik. Opeens komt er, ik hoorde het. En mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen. Verrotting tastte mijn beenderen aan. Het is nogal wat hij daar beschrijft. Ze geven geen steun meer. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Met andere woorden, het overwelmt mij. Het komt zo op me over dat ik zo onder de indruk kom dat ik eigenlijk sidderde. Het houdt me bezig, het maakt me klein. En dan zegt hij dit. Zeker. Zeker. Hé, Habakuk? Je zegt net dat je buik siddert. Je zegt net dat je lippen ervan trillen. Je zegt net dat je niet meer op je benen kan staan. Dat de plaats waar je stond zelfs, dat je daar staat te sidderen. En dan zeg je, zeker? Kun je zeker zijn van iets als je je zo voelt? Maar gevoel en feit is wel verschillend hoor. Een gevoel kan zeggen, volgens mij hoort God mij niet. Maar het feit zegt dat God jou wel hoort. Hij kent zelfs al de woorden voordat we ze uitspreken. Het gevoel kan zeggen, de Heer Jezus is er niet. Maar het feit zegt, de Heer Jezus is er. Zie, ik zal met u zijn, alle dagen tot aan de volleinding der wereld. En Habakuk worstelt hier aan de ene kant met zijn gevoel. En de andere kant zegt hij zeker. Want hij bouwt op een feit. Hij zegt, zeker ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Hey, wacht even. Je komt eerst zelf in die benauwdheid, Habakuk. Want dat volk dat jou gaat aanvallen, die zal eerst jullie in verdrukking brengen. Maar hij keek al verder. Hij wist, wacht even, in vers 13, u bent uitgetrokken tot heil van uw volk. En hij heeft het gehad. In het begin houdt het in leven, in het midden van de jaren. Het is maar voor jaren. Niet langer. En hij kijkt al, hij zegt, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Dus ze vallen ons nou aan, maar wacht even. De benauwdheid die komt voor hun ook. Daar was hij zeker van. Daar hield hij zich aan vast. Met andere woorden, er komt een tijd van lijden. Maar er komt een tijd van verlossing, een tijd van bevrijding. En Paulus leefde zo, hè. Paulus die zegt in Romeinen 8 vers 18, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd. Hij houdt Paulus recht van spreken. Nou, als het lijstje lezen wat hij allemaal heeft moeten doorstaan, had hij werkelijk recht van spreken. En dan zegt hij, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. Tegen wat? Tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Wat doet Paulus? Die weet, ik leef in een moeilijke tijd. Maar wacht even, ik kijk een stukje verder. Dit is niet het eeuwige, die tijd die gaat komen. Dat is mijn eeuwige leven. De heerlijkheid bij de Here. En dan komen bij die zo bekende woorden. We hebben ze zelfs gezongen. Al zou de vijgenboom niet bloeien. En dat is het vierde, Habakuk's vreugde. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan. Geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. Al zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn. En er geen rund in de stallen over zijn. Ach, wij hebben een vijgenboom. Als die dood is, dan gaan we naar het tuincentrum en we halen een nieuwe. En wijnstok, ach, dan planten we toch weer een ander. En olijfboom, nou, we hebben er ook een. Nou, de olijven zijn niet te eten van dat ding. Maar ik lijd niks. En ja, als er geen kleinvee in een kooi staat, ja, dan ga ik wel naar de slager. Dan ligt daar wel een lapje vlees. Maar voor Habakuk heeft hij het hier over het leven. Dit symboliseert het leven van het volk. De vijgenboom, de wijnstok, de olijfboom, de velden, het kleinvee, het rund. Dat is de economie, dat is waar ze van leefden. En hij zegt, al zou dat zelfs niet meer in bloei staan, al zal er geen vrucht zijn, geen opbrengst, geen velden, geen kleinvee en geen rund. Met andere woorden, als ik alles kwijt ben. Wauw. Ja, ik kan wel zingen hoor. Al zou de vijgenboom niet bloeien. Maar zing het nou eens in onze tijd. Al zou mijn gezondheid mij verlaten. Al zou mijn inkomsten op nul gaan staan. Mijn carrière die verdwijnt. En mijn huis die stort in. En ik heb zelfs geen baan. Zingt u het dan net zo mooi? Dan wordt het heel anders, hè? Ik heb daar tijdens de voorbereiding opnieuw over na moeten denken. Ja, Jack, hoe is het met jou als jouw gezondheid jou weggaat? Als je vrouw je ontnomen wordt. Als je je bediening ophoudt. En vul maar een lijstje in. En dat bracht me tot een zelfonderzoek. Waar hecht ik waarde aan? Nou, ik kwam erachter aan heel veel dingen. Laat ik gewoon maar eerlijk zijn. En ik wil niet met een excuus komen, ja, ik ben ook maar een mens. Nee, het is ontdekken. Ik hecht nog aan heel veel dingen waarde. En dan komen tot deze woorden. Dat is bovennatuurlijk. Je zou bijna zeggen, dit is niet gezond. Dan is er wat scheef. Dan ben je een beetje overdreven religieus. Nee, dat was Habakuk niet. Habakuk, in die verse daarvoor, hè, van 8 tot en met 15, zag hij op de Heere. U. En dan kijkt hij om zich heen en hij denkt, ach, al zou dat er niet meer zijn. Oh, dan heb ik u nog. Dat is alles. Al zou de vijgenboom niet bloeien. En zijn daar voorbeelden? Natuurlijk, Job. Wat heeft Job gezegd? Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. En nam de Heere iets van hem? Nou, bijna alles. Bijna alles, hè. Hij kon nog ademhalen, hij kon nog spreken, maar verder. En dan zegt hij, de naam van de Heere zij geloofd. Dat is bovennatuurlijk. Dat is vervuld zijn van de wetenschap wie God is. In hoofdstuk 2 vers 10 dan zegt hij tegen zijn vrouw, jij spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden wij het kwade niet ontvangen? En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Had Job een reden om wel te zondigen? Boos te worden op de Heere? Hij deed het niet. Hij was vervuld met kennis van God. Asaf, ik noemde hem al in Psalm 73. Hij zegt, wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op aarde. Wauw, hemel, aarde. Habakuk, u. Al zou de aarde mij niks meer opleveren. En Asaf zegt, wat heb ik benevens u eigenlijk hier op aarde? Hier is alles vergankelijk en tijdelijk, maar wat u bent, wie u bent, dat is voor eeuwig. Die zegt dat zo prachtig. Paulus die zegt in Filippenzen 4, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd. Oh, dat vond ik zo'n bemoediging. En zeg, Heere oom, mag ik ook leren? Mag ik ook leren? Wat heeft hij geleerd? Tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht ben ik in alles ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Paulus, hoe kan je staande blijven? Omdat zijn ogen hoger gericht waren. Op zijn Heer en God. Want dan zegt hij in vers 18, Habakuk. Hij zegt, al zou dat gebeuren. Al zou. Hij zegt niet, het moet gebeuren. Al zou het gebeuren. Petrus zegt ook, als het zo moet zijn dat u voor een korte tijd beproefd wordt, is het alleen om te zien hoe sterk uw geloof is. Als het moet zo zijn. Hij zegt, vers 18, ik zal dan toch. Wow. Ik zal dan toch. Andere vertaling zegt, nochtans. Hoe dan ook. Hij zegt, ik zal dan toch in de Heere. En moet u het contrast zien. Van vreugde opspringen. Als ik mezelf ken, dan zou er komen, ik zal dan toch in zak en as gaan zitten. Dat is de eerste neiging. Habakuk zegt, ik ga niet in zak en as zitten. Hij zegt, dan zal ik toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. En dit is een prachtige les. Dus niet wat ons heil is, maar wie ons heil is. Dat maakt het grote verschil. Hij zegt, ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Daar verheugde hij zich in. Maar hoe is dat dan mogelijk? Was Habakuk dan supergeestelijk? Was de Heilige Geest dan in een krachtige manier in het werk in Habakuk? Wat was dat dan? Wat is die reden dan? En dat is het laatste puntje. Nou, vers 19. Dan zegt hij niet. En ik heb geleerd te volharden. Hij zegt. De Heere, Heere is mijn kracht. Waar komt hij weer uit? Bij de Heere. Hij zegt. De Heere, Heere is mijn kracht. Dus hij zag niet op de vijgenbomen. Niet de wijnstokken. De olijfbomen. Niet het kleinvee. De runderen. Ook niet op zichzelf. Hij zag op de Heere. En hij zegt. U bent mijn kracht. En reken maar dat het een krachtbron is hoor. Er kan geen energiebron die wij uitvoeren tegenop. Het is een krachtbron van de Heere zelf. En is dat iets nieuws? Nee, wat zegt David in Psalm 18 vers 33? Het is God die mij met kracht omgooit. Ook David kende dat. Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. En wat zegt de Heer Jezus als de discipelen vragen, leer ons bidden. Dan staat er in Matthäus 6 vers 13, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dat is de kracht waar Habakuk het over heeft. Maar ook het woord. Ook het woord. Romeinen 1 vers 16. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Jezus Christus, want het is een kracht van God. Ik hoop dat zoals u hier zit en dat u dat kent, dat je soms zo bemoedigd wordt door een Bijbelvers of door een lied of iets wat met God te maken heeft. En je gewoon weer, hè, dat had ik nodig. Ik kan weer lekker op mijn benen staan. En dat is waar hij het over heeft. De kracht van het evangelie, de kracht van de opgestane, waar wij ook uit leven. En dan zegt Filippenzen 4 vers 13, die zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En Habakuk, die zegt, dat is het geheim. Is niet omdat ik een profeet ben, is niet omdat ik dingen heb meegemaakt, is niet omdat ik een woordwisseling met de Heer heb gehad. Het is niet omdat ik hem zo weet te beschrijven, maar hij is mijn kracht. Dat houdt mij op de been. Want dan zegt hij ook, de Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. Nou, een betere fysiotherapeut kun je niet hebben hoor. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. Dat is een vrouwelijk hert, hè? Een hinde. Maar hebben ze wel eens zien springen in de bergen? Dat is toch niet normaal hoe die dingen van de een naar het ander rennen. En Habakuk zegt, ja, maar dat is wat ik ervaar. Als ik met de Heere bezig ben, dan ervaar ik dat. En dat is ook wat Psalm 18 zegt. David zegt in Psalm 18 vers 34, hij maakt mijn voeten als die van hinde en doet mij op mijn hoogte staan. Habakuk vond niet iets nieuws uit, Habakuk grijpt terug op wat God doet. Het was door de hele geschiedenis heen. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde en hij doet mij treden op mijn hoogte. En dan geeft hij het als ware over en dan zegt hij, nou, dit is voor de koorleider bij mijn snarenspel. Hij zegt, ga dit nou maar zingen. Ga dit nou maar leven. Maak dit tot je lied. En het boek Habakuk, je kunt het elke keer weer opnieuw lezen en elke keer weer verbazen. Maar er zijn drie enorme bemoedigingen. Dat we 1, hoofdstuk 2, door geloof gerechtvaardigd zijn. Hou dat vast. Door het geloof in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En er komt geen plusje bij wat je nog allemaal moet doen. Hij heeft het voor ons gedaan. Ten tweede is de les dat wat er ook gebeurt, we kunnen vasthouden en verheugen in wie de Heer is. Daarom vastklampen. En drie, de zekerheid, Hij is het die ons die kracht kan geven als we dat zo nodig hebben. Ik wil afsluiten met Romeinen 8, vers 35 tot en met 39. Want we kunnen dan ook dit allemaal weer verdedigen vanuit het Nieuwe Testament. Maar Romeinen 8, bekende verzen, maar gewoon aansluitend op dit gedeelte. Vanaf vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nou, Habakkuk zou zeggen, ja, slechte opbrengst of geen dier in de stal. Maar Paulus zegt hier, verdrukking, benauwdheid, vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood, worden wij beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles. Hij zegt niet, alles verdwijnt, maar in dit alles. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En dan zegt hij, want ik ben ervan overtuigd. Nou, je bent nogal zeker van je zaak. Ja, Paulus was zeker van zijn zaak. Hij was overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Nou, Habakkuk had minder informatie als wij, maar Habakkuk wist wie God was. Wij hebben heel veel informatie over wat God doet door zijn zoon heen. Maar houden we dat vast dwars door het leven heen? En kunnen we zeggen, net als Habakkuk, nochtans. Ja, het zit allemaal een beetje tegen, maar nochtans zal ik mij verheugen in de Heere. En zal er een lied op mijn hart zijn, omdat hem dat zo toekomt. Zullen we hem daar samen ook voor danken. Vader, dank u wel dat we hier in alle rust en vrijheid door het boek Habakkuk heen mochten gaan. Een boek wat toch heel veel vragen met zich meewerpt. Sommige stukken zo moeilijk te verklaren, wat gebeurt er nou precies? Maar als we zien, heren, die woordstrijd en dat eigenlijk die overgave komt, het erkenning hoe groot u bent. En dat Habakkuk ons laat zien, ja, al zou de vijgenboom niet bloeien. Nou, vul maar in. Nochtans. Heren, dan wil ik u zo danken dat het een les voor onszelf is. Heren, want we zijn geborgen in u. Zoals we net in Romeinen ook hebben gelezen. Niets en niemand kon ons scheiden van u. O Heren, mag dat ons hoogste goed zijn. Mogen we dwars door alles heen steeds weer op u gericht zijn. En dat u, Heren, niet alleen een God bent die we kennen, die we geloven, die we eren, maar dat u onze psalm gaat worden. Dat als we uw naam noemen, het als een loflied klinkt in ons hart. Als we uw daden overdenken, dat het als een lied klinkt in onze gedachten. Als we tot u bidden, Heren, dat het als een lied naar buiten mag komen. Maar dat het ook zichtbaar mag zijn in ons leven, maar ook in de gemeente als geheel. Vader, wilt u zo met een ieder van ons tot uw doel komen, want u kent ons, u doorgrondt ons. En u weet ook, Heren, dat wij ook onze vragen hebben, onze worstelingen. Maar Heren, maak onze voeten als die van een hinde. Zet ons op de heuvelen, Heren. Dus maak ons recht voor u, Heren, zodat we dwars door alles heen steeds u loven en prijzen. Kom zo tot uw doel. Bidden we uit genade. Amen.